Gemeente, u wordt herinnerd door de evangelisatiecommissie aan de kerstfolderactie voor aankomende zaterdag 22 december vanuit de Hoeksteen om 9:30. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 40, de versen 4 en 8. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken. Telken stond, leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. 40, de versen 4 en 8. Psalm 34, het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed. Psalm 34, het negende vers, nadat we eerst geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Jesaja 42. wordt gevormd door de versen 1 tot en met 7. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen, Jesaja 42, de versen 1 tot en met 7. En daar lezen wij het woord van de Heere. Zie, mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelve uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat daarop is de adem geeft en de geest aan degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O heilige en heerlijke God, u die troont tussen de cherubim, u die voortdurend aanbeden wordt in heerlijkheid en in volmaaktheid door de engelen en door de triomferende kerk hierboven. Heer, het is uw heilig aangezicht die wij hier op aarde ook proberen te zoeken. En wij willen ook proberen u te loven en u te aanbidden. En Heere, wij willen ook proberen tot u te naderen. Want Heere, dit zeggen wij omdat u een heilige God bent. En in feite kunnen wij niet tot u naderen. Heel het volk Israël kon niet tot u naderen. Alleen de hoge priester, op de grote verzoendag, eenmaal per jaar, mocht hij alleen met bloed en met wierook, mocht hij komen in het heilige der heiligen, want daar woonde u. En nu, Heere, hebt u uw heerlijke Zoon gezonden, de Heer Jezus Christus. En door hem is er nu toegang, maar het is ook alleen maar door hem en niet vanwege iets van ons. U ziet ons niet aan vanwege onze eigen gerechtigheid of van onze eigen goede werken die wij menen gedaan te hebben. Ook niet omdat we het zo oprecht menen en dat onze wil door u veranderd zou zijn. Ook dat zijn allemaal geen redenen waarom een mensenkind tot u zal naderen. Het is alleen maar mogelijk door de Zoon van uw welbehagen, uw uitverkorene. U hebt hem behoed, u hebt uw geest op hem uitgestort en al uw welbehagen vindt u in hem. En daarom, Heere, moeten wij hier op aarde op hem zien, op Jezus Christus, Want u alleen, Heere Jezus, bent voor ons de toegang tot de heiligheid van God de Vader. En wanneer u het ons geleerd hebt om elke dag te bidden, vergeef ons onze schulden, zo komen wij ook nu tot u. Op deze dag des Heren om u onze schuld te belijden. Al weten wij lang niet meer wat wij allemaal verkeerd gedaan hebben. En helaas zijn wij vaak zo ongevoelig dat we niet eens beseffen dat we iets verkeerds doen. En we vergeten het en we lopen maar verder. En we hebben nog goede gedachten van onszelf. O Heere, breng ons in dat dal der verootmoediging voor u. En wilt u met uw Heilige Geest ons daar verootmoedigen en daar ons laten zien wie wij werkelijk zijn. Ja, geef ons een indruk en een beeld van onszelf te zien. Maar Heere, mogen wij u bidden, matig uw hand daarbij. Want het is zeer verdrietig wanneer wij zien wie wij werkelijk zijn. En het drukt ons zwaar naar beneden, want wij kunnen voor uw heiligheid niet bestaan. En wij hebben tegen al uw geboden gezondigd. En toch is het zo nodig en zo heilzaam dat de mens ook ontdekt wordt aan het kwaad en aan de opstand en de hoogmoed die in zijn hart is. En daarom bidden wij u. Of u die ontdekking wil geven aan onszelf, een beeld van onszelf te zien, te krijgen, een beeld zoals u ons ziet, opdat we onze plaats zullen weten, maar dat we daar niet in zullen blijven zitten, in die donkere plaats, maar dat we, Heer, ook mogen zien door uw genade op de Zoon van uw welbehagen, en dat u hem gegeven hebt als een volkomen verzoening. En juist in deze adventsdagen, wanneer wij mogen stilstaan bij uw komst in deze wereld, Heere Jezus, hoe kunnen wij u danken dat u gekomen bent, terwijl er niemand was die naar u vroeg, terwijl niemand van ons naar u gevraagd heeft. En van al uw kinderen was er niemand die u uitnodigde met verlangen om in zijn hart te komen. Heer, het is alles uw werk, van begin tot het eind. U bent het begin en het einde van alle dingen, ook van de zaligheid van uw volk. En daarom komt u ook alle eer toe. Heere, zonder dat wij dat wilden, bent u gekomen. En u bent door die donkere wolk van zonde heen gegaan. En u hebt, Heere Jezus, de schuld van uw volk op u genomen. Heere, daar willen wij u voor aanbidden. We willen u loven en aanbidden dat u een volkomen zaligmaker bent. Dat u de van God gegeven enige hoge priester bent. O Heere, geef dat wij op hem mogen zien. O, trek ons, Heere. Wil uw Heilige Geest op ons uitgieten, opdat wij een volk mogen zijn wat leeft in de vreze des Heren. Een volk wat leeft met u. Een volk dat niet zonder u kan. Een volk dat gemeenschap met u kent. En dat het leven ons Christus is, dat u het doel van ons leven bent, het doel van ons werken, het doel van onze studie, dat u bovenaan staat en dat we u volgen al de dagen van ons leven en dat wij wandelen in de vreze des Heren. O Heere, wil deze heerlijke gaven ons schenken. En als het zo is dat we er nooit heerlijkheid in gezien hebben, open onze blinde ogen, dat wij de koning mogen zien in zijn schoonheid. Wanneer koningen op aarde voor u zijn opgestaan, wanneer koningen op aarde hun mond hebben gesloten toen u sprak. U sprak door uw woord, door uw geest in hun harten. Heere, hoe moeten wij dan niet zwijgen en u aanbidden en u volgen en u zoeken lief te hebben. Heere, wilt u dat bewerken? Doe het tot de eer van uw heerlijke naam. Zegen daartoe ook de prediking. Heere, laat uw woord voort mogen gaan met kracht. Met de kracht niet van een mens, maar van uw Heilige Geest. Heere, zo willen wij u bidden voor heel de gemeente. U kent een ieder. U kent ook hen, Heere, die verbroken van hart zijn vanwege het gemis van een geliefde. Juist in deze dagen van kerst, waarin zo de lege plaats gevuld wordt, of wanneer we alleen door het leven gaan. Heere, wilt u onze toevlucht zijn? Wilt u onze herder en leraar zijn? Wilt u dicht bij ons zijn? Want u wilt toch verbrokenen van hart, wilt u toch genezen? En al zijn er vele wederwaardigheden, vele rampen des vromen lot, Heere, u redt hen toch. En daarom bidden wij u, vertroost hen onder ons, die met verdriet in het leven te maken hebben. Geef, Heere, uw ontferming over hen die tobben met hun gezondheid. We bidden u voor zuster Sjaan de Korte. En we danken u dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat de operatie goed mocht gelukken. Heere, heb dank daarvoor, voor uw goedheid. U weet ook de pijn die ze toch nog heeft. Wilt u die pijn wegnemen? En wilt u haar in deze zware weg louteren, aan u verbinden, dat het goud van het geloof mag schitteren in haar leven. O, wat zou dat rijk zijn, Heere, eeuwig winst, ondanks een zware weg. Heere, schenk haar deze genade. Wij bidden u ook voor Justin den Hoed, wanneer hij morgen weer voor een chemotherapie opgenomen moet worden. Wilt u hem moed geven en kracht, goede moed, dat hij op u mag zien en dat ook deze weg hem aan u mag verbinden. Heere, louter hem, sterk hem. En wil geven dat deze behandelingen gezegend worden voor zijn lichaam. Maar dat deze weg geheiligd mag worden aan zijn hart. Geeft u hem kracht, ook straks wanneer de gevolgen van de chemo weer bemerkt zullen worden. Wilt u hem doorhelpen, ook in de toekomst. Gedenk ook zijn gezin, zijn ouderlijk gezin dat meeleeft met hem. Wees u in hun midden. Met uw troost en vreugde en blijdschap in u. Heere, wij bidden u ook voor Jabin de Geus, die morgen aan zijn schouder geopereerd moet worden. Heere, hij heeft daar tijdens oefeningen complicaties mee gehad. Geef dat de operatie die hij mag ondergaan, dat dat nuttig zal zijn, dat het hem mag helpen. Sterkt u hem daarbij. Leid ook zijn leven, Heere, tot de eer van uw naam. Dat hij ook in zijn leven u steeds meer en dieper mag ontmoeten. En dat u zijn leven zult vormen. Heere, gedenk zo ons in uw barmhartigheid. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede is voor de renovatiekas. Zullen we dan zingen Psalm 72 en we zingen de versen 2, 7 en 11. Psalm 72, 2, 7 en 11. Geliefde gemeente, het is u bekend dat zoveel teksten uit het Oude Testament weer terugkomen in het Nieuwe Testament. En vooral teksten die zien op de Heere Jezus Christus. En het is een feit dat hoe meer we vertrouwd zijn met de schrift, hoe meer we gaan zien hoe vol het Oude Testament is van de Heere Jezus Christus. En soms geeft het Nieuwe Testament daar ook letterlijk de verklaring voor. En wordt het ook zo duidelijk aangewezen. Zo heeft Matthäus in zijn evangelie in hoofdstuk 12 het aangegeven dat het een gevaarlijke tijd was, menselijkerwijs gesproken, voor de Heer Jezus. De fariseeën waren bezig om plannen te smeden om de Heer Jezus te doden. En tegelijkertijd zien we dat vele scharen hem volgden. En door al het werk van de Heer Jezus, wat hij deed, dan denkt Matthäus terug aan de woorden van onze tekst. En dan citeert hij deze tekstwoorden uit Jesaja 42. En dan zegt dat dit vervuld is met de komst en met de arbeid van de Heer Jezus Christus. En zo zien wij heel duidelijk uit het Nieuwe Testament dat deze woorden op de Heer Jezus slaan. En het is niet altijd zo dat het Nieuwe Testament aangeeft dat een bepaalde tekst slaat op de Heer Jezus. Maar wanneer wij tekst met tekst mogen vergelijken, dan zien we ook andere teksten. Dan ziet u daar de gestalte in opreizen van de Heer Jezus, bepaalde aspecten van zijn werk. Ziet u dan naar voren komen. En dan mag u met stille verwondering en aanbidding de Heer Jezus zien in deze woorden die u aan het lezen bent uit het Oude Testament. Zo is Gods woord rijk. En zo is het ook steeds weer verrassend. Steeds weer nieuwe schatten worden daarin ontvouwd. En zo mogen wij in deze adventstijd zien op deze verzen. Op deze 7 verzen van onze tekst uit Jesaja 42. Het gaat daarin om de knecht des Heren. En dit is de eerste van de 4 profetieën die Jesaja geeft over de knecht des Heren. U ziet verder verwijzingen naar de knecht des Heren in hoofdstukken 49 tot en met 53. En hier spreekt de profeet Jesaja voor het eerst over de knecht des Heren, wat betrekking heeft op de Heer Jezus Christus. En hier zien we al hoe het goddelijk heilsplan bekendgemaakt wordt. Jesaja, de evangelist, onder de profeten, mag het ons al doorgeven. En zo mogen wij ons voorbereiden op Advent, ook door na te denken over deze verzen. En zo mediteren wij over de komst van Christus. En we letten op 3 gedachten. We letten ten eerste op zijn zalving. En ten tweede op zijn zachtheid. En ten derde op zijn zaligheid. De komst van Christus. We zien zijn zalving, want u leest in het eerste vers dat de geest des Heren op hem gelegd wordt. Ik heb mijn geest op hem gelegd, zegt de Heere. Dat is de zalving van de Heere Jezus. En daarna ziet u zijn zachtheid. Want hij zou niet schreeuwen, vers 2, hij zou zijn stem niet verheffen. En vers 3, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En zo ziet u daarin zijn zachtheid en in de volgende versen. Maar u ziet tenslotte ook zijn zaligheid. Want de Heere die de hemel geschapen heeft, heeft zijn zoon geroepen om u te geven tot een licht der heidenen. En vers 7, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in de duisternis zitten. En dat is toch een verwijzing naar zijn heerlijke zaligheid, verlossing van de macht van de zonde en van de duivel. En zo denken wij na dan gemeente over de komst van Christus, zijn zalving, zijn zachtheid en zijn zaligheid. En dan begint de tekst met de woorden: ziet, mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn zielen welbehagen heeft. En hier spreekt de Heere God, met eerbied gesproken, met blijdschap: ziet, mijn knecht, hij is het. Hij is het die ik ondersteun. Hij is mijn uitverkorene. Ik heb een welbehagen in hem. Zie, mijn knecht. Het is een uitroep van blijdschap en van verrukking. Een voorbeeld. Wat bij lange na het niet aangeeft, dat voelt u wel. Maar u hebt een oud huis gekocht. En u hebt het helemaal opgeknapt. Van binnen en van buiten. Een nieuwe vloer. Nieuwe muren. Het is prachtig geworden. Alles geschilderd en mooi ingericht. En er komen je ouders op bezoek. Of er komen vrienden op bezoek. En dan zeg je: kom binnen. Ziet mijn huis. Dan ben je toch blij dat alles nu klaar is. Je hebt blijdschap in het huis, hoe mooi het geworden is. En dat is maar een zwakke afbeelding. Of een vader die ziet dat de Heere zo goed voor zijn zoon geweest is. En dat de Heere zijn zoon capaciteiten en zegen en genade gegeven heeft. Dat hij een positie bereikt heeft. En dat die zoon het ook beseft dat het allemaal uit genade is. En dan is zo'n vader verblijd over zijn zoon en zegt: zie mijn zoon. Zie hoe goed God voor hem geweest is. Er is blijdschap in. En nu zegt de Heere tot ons: zie mijn knecht. Het is ook een bevel. Het is een genadige bevel. Zie, op hem moeten wij zien. Want hij is het. Daar draait alles om. Jong of oud. Met hem komt alles goed. En zonder hem gaat alles verkeerd. Hij is God uit God. Hij is de God-mens. Zo iemand is er niet, maar hij is het wel. Hij is rechtvaardig. De enige mens die rechtvaardig was, zonder zonde, die altijd zijn vader gediend heeft met volkomen liefde en toewijding. En hij zal zijn leven afleggen als een volkomen voldoening voor de zonde van zijn volk. En hij zal zich een volk heiligen om hem tot in eeuwigheid toegewijd te zijn. Het volk dat zijn vader hem al geschonken had, daar gaat nu zijn zoon, deze knecht, voor arbeiden om dat volk toe te wijden aan zijn vader. Hij is een volkomen zaligmaker. En daarom heeft de Heere al zijn welbehagen in hem. Ziet mijn knecht, dien ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in de welke mijn zielen welbehagen heeft. Het woord ziet betekent ook dat God hemzelf presenteert, voorstelt, ziet. In het vorige vers, dat is het laatste vers van 41, ziet u ook het woordje zie. Zie, zij zijn altemaal ijdelheid. Dat zijn de goddelozen. Die zijn ijdel, leeg, niets nutten, schuldig, komen voor eeuwig om. En dan het contrast. Ziet mijn knecht. En weet u, wij horen eigenlijk bij die niets nutten. Dat is wel schokkend. Maar dat geldt voor mijn leven en van uw leven. Ziet. Van nature goddeloos. Van nature kunnen wij voor God niet bestaan. Een niets nut. Vreselijk. Maar ziet mijn knecht. Daar mogen we op zien. In hem heeft God al zijn welbehagen. En in hem worden niets nutten aangenomen en behouden. En volkomen bedekt met de gerechtigheid van Christus. Ziet mijn knecht. Ja, hij is op een heel bijzondere wijze de knecht van de Heere. Hij is uniek. Er is niemand als hem. Dat komt omdat deze knecht ondersteund wordt door God. God ondersteunt hem met zijn goddelijke majesteit. Nu worden al Gods kinderen ook uit genade ondersteund en gedragen in het leven. Maar deze knecht wel op heel bijzondere wijze. Hij ontvangt goddelijke kracht dat hij God uit God gezalfd wordt door de Heilige Geest om de straf van zijn volk te dragen. En in vers 6 zien wij hoe de Heer hem bij de hand neemt. Hij neemt hem bij de hand. Zo werd Christus geleid door zijn Vader, gezonden in deze wereld, om de lang beloofde zaligmaker van zondaren te zijn. En de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde gebruikt grote macht om zijn zoon te ondersteunen, te leiden. En deze knecht is ook, zegt vers 1, zijn uitverkorene. Het is een heel bijzondere relatie tussen hem en de Heere God. In hem wordt aan het recht van God voldaan. En in hem kunnen zondaren verzoend worden met God. God heeft de zorg voor dat Christus zijn taak mag uitvoeren. En zijn taak, dat is, dat lezen we hier, dat hij het recht zou voortbrengen voor de heidenen. Het recht. Dat ziet u, dat woordje recht ziet u ook in vers 3, ziet u ook in vers 4. Recht, dat is het Hebreeuwse woord mishpat. En dat betekende de rechten, de inzettingen, de leer. Dat mensen leren te handelen naar de wil van God. De Heere zal de ware religie oprichten. En dan zullen mensen leren in de praktijk van hun leven te handelen en te wandelen volgens de mishpat, volgens het recht van God. Hij zal de volken recht en gerechtigheid leren. En de profeet heeft het hier niet eens over Israël. Hij heeft het over de goyim, over de volkeren, de heidenen. Zo rijk mag Jesaja zien in de toekomst, de zaligmaker van de wereld. En deze knecht zou mensen leren te leven naar de wetten van God. En dan komt de vrede en gerechtigheid, want de bergen zullen vrede dragen. En de heuvels het heilig recht. Mensen veranderd. Wandelen in de wegen des Heren, want de wet zal uit Sion voortgaan. Hoe heerlijk, want zijn woorden, zijn rechten, zijn goed, geven vrede, zijn rechten van liefde. En dat zal deze knecht doen, mensen leren te leven naar het recht van God. En hij kan dat doen omdat hij, zegt vers 1, gezalfd is met de Heilige Geest. Ik heb mijn geest op hem gegeven. En dat is een heerlijke zaak. Een mens op deze aarde. En hij is vol met de Heilige Geest. Dat staat ook letterlijk zo in de schrift. Heeft Jesaja al eerder over geprofeteerd? Jesaja 11 vers 2. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en de vreze des Heren. En later in Jesaja 48 vers 16 gaat weer Jesaja spreken over dat de Heere Heer en zijn geest heeft mij gezonden. Het ziet ook weer op de Messias. En opnieuw in Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van de hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. En dat komt allemaal omdat de geest des Heren op hem rust. En zo was het. Hoe werd Maria zwanger? Niet door een man, maar de geest van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Zodat dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En toen heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd dat de Zoon van God de hemel verliet en gelegd werd in de schoot van Maria. En daar begon te groeien. En hij werd geboren. En zijn moeder wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe. En tijdens zijn jeugd nam de Heere Jezus toe in wijsheid en grootte. Hij werd geleid door de Heilige Geest. De genade, de geest van God rustte op hem. En later toen de Heere Jezus naar de tempel ging, wist hij dat hij moest zijn in de dingen mijns vaders. Toen getuigde hij al door zijn geest. En toen was hij zijn vader, of Jozef en zijn moeder Maria, onderdanig. Geleid door dezelfde geest. En zo heeft de Heere Jezus 30 jaar gearbeid. Min of meer in het verborgene. De mensen kenden hem, maar hij was nog niet geopenbaard aan Israël. En toen kwam Johannes de Doper, de heraut. En toen wist de Heere Jezus, en nu moet ik naar voren gaan. En hij verliet Nazareth. En hij kwam tot Johannes. En toen moest Johannes hem dopen. En dat wilde Johannes niet, want Johannes wist door diezelfde geest toen. Dat wist hij eerst niet, maar toen wist hij het. Nee, hij is het. Zie, het Lam Gods. Ik moet door u gedoopt worden. Laat af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen werd de Heere Jezus gedoopt. En toen kwam hij op uit de Jordaan, vol van de Heilige Geest. En de geest daalde op hem neer als een duif. En zo werd hij bekwaamd, gezalfd door de Heilige Geest om nu zijn ambtelijk werk te kunnen vervullen. En toen de Heere Jezus vol van de Heilige Geest staat, werd gedreven naar de woestijn. En daar werd hij 40 dagen en nachten zonder te eten en te drinken verzocht. En hij was bij de wilde dieren. En zo werd hij gezalfd door de Heilige Geest. En daarna deed hij zijn openbare werk. En er werd later van hem getuigd in Handelingen 10, vers 38. Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Hij was het, vol van de Heilige Geest. Mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. En dat kwam ook tot uiting toen hij moest sterven. En zijn ziel moest geven als een losprijs voor velen. En dat hij moest opstaan uit de dood. Want door de eeuwige geest heeft hij zich aan God opgeofferd. Hebreeën 9, vers 14. En om al deze zaken zegt de Heere tegen ons vanmorgen: ziet mijn knecht. Let op hem. Vlucht tot hem. Mediteer over hem. Lees een goed boek over hem. De Puritijnen hebben zo rijk over Christus gesproken. Die godvrezende predikanten uit Engeland, Schotland, uit de 16e en de 17e eeuw. En ook in Nederland heb je zulke schrijvers gehad. Teelink en Udemans en Hellenbroek. Ze hebben over Christus gesproken. Op een rijke wijze. Lees daar wat van, gemeente. Hoeft niet de hele avond. Maar ga nou daar eens een half uur in lezen. En laat dat uw gedachten verrijken. Zie zo op Christus. En ga dan persoonlijk pleiten op hem. Ja, maar ik ben het niet waard. Nee, dat klopt. U bent het ook niet waard. Maar de Heere zegt dat hier niet tot mensen die het waard zijn. Hij zegt in het algemeen: ziet op hem. Ziet mijn knecht. O, wat een heerlijke zaak. Met al uw zonden, met al uw gebrek, mag u nu beginnen met het zien op hem. En dan belijden dat er niets van u deugt. Maar toch maar op hem zien. En ga maar liggen naast die overspelige vrouw. Die aan de voeten van de Heere Jezus weende. Ga dat ook maar doen. Naast haar. Zij werd niet weggetrapt. Haar zonden werden haar vergeven. Dat is nou het geheim. Van het zien op hem, dan worden uw zonden vergeven. U krijgt vrede bij hem. O, ga dan toch met zielsverrukking nadenken en zien op de Heere Jezus. Kent u dat, gemeente? Dat is zo mooi. Dat is authentieke bevinding. En daar zullen we toch iets van moeten kennen. Om straks met zielsverrukking hem daar te mogen zien. Hoe zal het zijn wanneer u en ik hem zullen zien? Want dat gebeurt straks. Dan wilt u het toch niet meemaken dat u hem niet kent. Dat kan toch niet? Dan is uw leven leeg. Dan hebt u voor niets geleefd. En dan gaat u verloren. Want u hebt u nooit met zielsverrukking op hem gezien. Hoe heerlijk, hoe lieflijk, hoe rijk, hoe barmhartig, hoe goed hij is. En vergeet dan maar even uzelf, wat u allemaal niet hebt. Maar ga er maar op hem zien. En de blik op hem zal u vertederen. Een blik op hem. En dan ziet u uw eigen uitverkiezing in het aangezicht van Christus. Daarom, zie mijn knecht. En dan zien we ook zijn zachtheid. Zijn zachtheid. Want deze knecht is niet hard. Hij is zachtmoedig, vol liefde. Hij gaat zachtjes om met hen die tot hem komen. Die vrouw, die overspelige vrouw, die hoer, die genoeg had van haar leven. Die het uitsnikte aan de voeten van de Heer Jezus. Werd met zachtheid behandeld. Want deze knecht is niet hard. Hiervoor, of hierna moet ik zeggen, in Jesaja 44 en 45, daar wijst Jesaja op een andere knecht. Koning Kores van Perzië wordt ook de knecht genoemd. Want waarom doet Jesaja dat? Omdat Nebukadnezar met zijn geweldige legers had Juda en ingenomen, volk in ballingschap gebracht. En na 70 jaar is het Perzische Rijk gekomen. En het Perzische Rijk heeft het Babylonische Rijk overwonnen. En toen heeft de Perzische koning gezegd, dat was Kores, nou mag en al die Joden mogen naar huis gaan. Mogen ze daar hun tempel weer herbouwen. En dan moeten ze voor mij bidden, voor het welzijn van mijn koninkrijk. Dat is een andere politiek. En nou wordt dat allemaal door de leiding van de Heere gebeurd. En daarom zegt Jesaja, al profeteert hij iets wat over 200 jaar zou gebeuren. Kores, mijn knecht. Met name wordt het genoemd. Kores, mijn knecht. Ja, maar Kores is wel een heel andere knecht. Hij is een knecht met hardheid. Hij zoekt geweld. Hij is belust op eer en roem. Hij was een heiden. Hij gebruikte geweld om de status quo te handhaven. Maar de Heer Jezus is een heel andere knecht, dat weet u. Hij zocht niet zijn eigen eer. Hij gebruikte niet geweld. Wanneer hij wonderen gedaan had, zei hij tegen de mensen dat ze niet overal moesten verkondigen. Zelfs toen hij de tempel schoonveegde, heeft hij niemand verwond. Maar er wel voor gezorgd dat iedereen eruit was. Want dit kan niet. En de Heer Jezus was gericht op de armen, de gebrokenen, de ellendigen. Hij zal niet schreeuwen. Het woord schreeuwen is het woord voor een donderslag. Voor ook zelfs gebruikt voor het geblaas van een razende stier. Zo was Christus niet. Hij schreeuwde niet. De leiders van deze wereld schreeuwen. Hij was zacht in de omgang met mensen. En juist toen de fariseeën bezig waren moordplannen te bedenken, citeert je Matthäus dit vers. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Maar het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Want hij is gekomen niet om te oordelen, maar om te behouden. Hij is gekomen niet om te verwoesten, maar om te redden. Hij let op hen die geen helper hebben. Ook Israël in de ballingschap was als een geknakt riet, had geen kracht meer. Maar de Heere zou ervoor zorgen dat Israël weer terug zou komen in hun eigen land. En zo zien we ook dat de Heere Jezus zich richten op de blinden, de uitgeworpenen, de melaatsen, de verlamden, de doven. Hij kwam om te zoeken dat verloren is. Zij die geen helper hadden, geen redder hadden, die niets hadden. De Heere heeft oog voor hen. Mensen die gebroken zijn. Mensen die eenzaam zijn. Mensen die zichzelf af moeten schrijven. Voor mij en om mij kan het nooit. Ik moet voor naar recht voor eeuwig verloren gaan. Mijn zonden getuigen tegen mij. Maar het ellendig volk wordt door hem verlost. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. De eenvoudigen, de mensen die niets betekenen. Wat een bemoediging. U die er niet bij kunt. U die uzelf zo vaak tegenvalt. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Hoe heerlijk, hoe machtig, hoe rijk is dat. Het gekrookte riet. Hij zal het niet verbreken. Wat voor waarde heeft nou een gekrookte riet? Het wordt vertrapt. En een rokende vlaswiek, wat is dat? Moet u aan een kaarsenpit denken. Kaars, die brandt, jongens en meisjes, een kaars. En dan begint het te roken en te walmen. Dat is een rokende vlaswiek, een rokende pit in zo'n kaars. En dan knipt moeder het af. En dan brandt de kaars weer mooi. En wat doet ze met het stukje wat ze afgebroken heeft? Dan gooit ze weg. Weg. Heeft geen waarde. En zo heeft de Heere oog voor mensen die moeten belijden in zichzelf waardeloos. Hij verlost hen. En hij leert hen naar het recht van God te wandelen. Hij vernieuwt mensen. Hij komt met zijn geest in hun harten. Deze knecht zal met waarheid het recht voortbrengen. Waarheid. Dat kan ook trouw betekenen. Met trouw zal hij het recht voortbrengen. En de mens mag op hem vertrouwen. Want de Heere Jezus is de waarheid. Hij is te vertrouwen. U mag u helemaal op hem verlaten. En u komt niet met hem bedrogen uit. En deze knecht, zegt vers 4, zal ook niet verdonkerd worden. Hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Deze knecht zal niet slap worden. Hij zal het niet opgeven. Hij zal op zijn Via Dolorosa het niet zeggen en nou is het genoeg. Nee, hij zal vol kracht en moed zijn. Hij zal het recht bewerken. En al de eilanden zullen naar zijn leer wachten. De heidenen, de mensen zullen door hem onderwezen en geleid worden. Door zijn leer is er ware hoop voor arme zondaren. Hij leert inwendig door zijn geest. En met zachtmoedigheid en geduld leert hij en onderwijst hij. En hij onderwijst met zachtmoedigheid en met liefde, maar hij onderwijst ook met de kracht en de sterkte van zijn Vader. Want wie hem gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Christus, de Zoon van de Vader, hij draagt de kenmerken van de Vader. En tegelijkertijd is de Zoon vol eerbied voor zijn Vader. Hij knielde eerbiedig voor zijn Vader neer als mens. En zo heeft hij eeuwig volkomen, hij heeft zijn God gediend hier op aarde. En zo was de Heere Jezus zeer gewillig om de weg van zijn Vader te gaan, gehoorzaam. Wat een heerlijke, zachtmoedige koning, wat een geduldige koning. Kent u hem in uw leven? Ziet u dat u hem alleen nodig hebt? Ook in uw concreet verdriet, ook in uw concrete moeite. U mag met al uw nood tot hem komen. Uw dagelijkse nood, de moeite, de teleurstellingen. Maar u mag ook, en juist behoren wij tot hem te komen met onze grootste nood, dat ik zondaar ben. Bent u zo al tot hem gekomen? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ziet u dat u tegen al Gods geboden gezondigd hebt? Dan kunt u uzelf toch niet meer redden. Dan komt een mens in de nood, dan is er uitkomst nodig, maar er is geen uitkomst. Voelt u zich bij tijden ook zo'n gebroken, zo'n geknakte rietstengel? Een walmende kaarsenpit. Let op hem, de knecht. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Om ellendigen redding te geven. Met al uw geestelijke onmacht. Met uw gebrokenheid. Met al jouw vragen die jij hebt. Met al jouw moeite. Met jouw teleurstelling. Je vindt het leven zo moeilijk. Je bent nog jong. Maar je vindt het leven nu al zo moeilijk. Je mag bij hem komen. En hij zal je leren te wandelen in zijn wegen. Hij zal je leiden door het leven heen. Dat je een richting hebt in je leven. Een kompas waar je leven op gericht mag worden. Waardoor je niet verdwalen zult. Waardoor je niet in het moeras terechtkomt met je leven. Maar waarbij je wel gezegend wordt. Ziet mijn knecht. Zijn zalving. Zijn zachtheid, maar ook zijn zaligheid. En dan ziet u in de versen 5 tot en met 7. Hoe deze knecht een volkomen zaligheid bewerkt. Daarvoor was hij gekomen in de wereld. En dat is eigenlijk een onmogelijkheid. Hoe kan nou een mens gered worden? Hoe kan een mens nou vernieuwd worden? Een mens die geneigd is om tegen God in te gaan. Hoe kan hij nou veranderd worden in zijn hart, dat hij geneigd wordt, een andere neiging krijgt om God lief te hebben en te zoeken? Dan is een totale transformatie is nodig. Wie kan dat bewerken? Dat kan niet. Kan een luipaard zijn vlekken wegdoen? Het kan niet. Maar wat wij niet kunnen, daar kan God wel. En daarom wijst God hier naar de schepping van hemel en aarde. In vers 5. Die de hemelen heeft uitgespannen. En als een tent en die uitgebreid heeft. Die de aarde uitgespannen heeft met alles wat daarin leeft. En het volk dat op deze aarde de levensadem geeft. Hij bewerkt zaligheid in zijn knecht. De schepping, daar is goddelijke kracht voor nodig. En de Dordtse leerregels zien het, dat hebben het zo vertolkt ook, dat dezelfde kracht die nodig was om hemel en aarde te scheppen, is ook nodig, diezelfde kracht om een mens te bekeren. Om een mens een andere geneigdheid te geven. Om een mens in een nieuw leven te wandelen. Daar is goddelijke kracht voor nodig. En hij alleen die hemel en aarde geschapen heeft, kan dat doen. En dat doet hij, ook vandaag. Dat doet hij aan hen die nederig voor hem knielen. Dat is de betekenis van kerst. Dat mensen vernieuwd worden. En we lezen in vers 6, ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid. Dat betekent dat deze knecht gerechtigd was, bekwaam gemaakt was om zaligmaker te zijn. Hij is de enige wettige Messias, de enige weg tot God de Vader. Hij is gerechtigd om de straf van zijn volk op zich te nemen. Hij is gerechtigd om zijn volk te heiligen. Maar dat woord gerechtigheid, dat wijst ook op de gewilligheid van de knecht. Hij was gewillig om zaligmaker te zijn. Hij hoefde niet geduwd te worden. Hij was er niet toe gedwongen. Nee, in gerechtigheid deed hij dat. Uit liefde en toewijding aan zijn vader. En uit liefde voor zijn volk. Want in de rol des boeks was van hem geschreven. Hij had het zelf geïnspireerd aan David. Dat het in Psalm 40 zo zou komen. Want hij wilde doen. Hij wilde vrijwillig in gerechtigheid zijn volk verlossen. En daarna ziet dat woordje gerechtigheid ook op het feit dat de Heer Jezus zelf volkomen rechtvaardig was. Hij kende geen enkele zonde. En tegelijkertijd heeft hij gerechtigheid verdiend door zijn lijden. Want hij werd gehoorzaam tot de dood van het kruis. Hij heeft zelf volkomen in heiligheid geleefd en was toegewijd aan God en aan zijn wil. En dan is het wonder dat deze gerechtigheid toegerekend wordt aan een zondaar. Want die gerechtigheid was niet voor zichzelf. Maar wat hij verdiend heeft, wilde hij schenken. Hij was al rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardigheid verdiend, een mensenleven overnieuw gedaan, zonder zonde. Altijd heeft God gehoorzaam geweest. En die gehoorzaamheid, die gerechtigheid, wordt gelegd op een zondaar. En de betaling voor de overtreding van Gods wetten heeft de Heer Jezus ook gedaan. En die betaling wordt ook geschonken aan een zondaar. En zo kunnen ze staan voor God. Dat zij aan het recht van God voldaan hebben. Alles gedaan wat u geboden hebt in uw woord. En mijn zonden heb ik helemaal afbetaald. Maar niet ik. Dat heeft hij gedaan. In gerechtigheid. Ik heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u behoeden. God zou zijn knecht beschermen en bewaren. En dat is gebeurd door heel zijn ambtelijke bediening heen. Gebeurde al als kind toen Herodes hem wilde doden. Toen kwam een engel en zegt tegen Jozef, je moet vluchten naar Egypte. En toen ging Jozef. En toen ze terugkwamen, toen durfde Jozef niet in Judea te blijven. Maar vanuit Egypte ging hij door Judea heen naar Galilea in Nazareth. Want God zorgde, beschermde, behoedde zijn zoon. En tijdens zijn ambtelijke bediening wilden de mensen hem doden. Hem van een rotsteen afwerpen. En hem stenigen. Maar de Heer Jezus liep zo tussen hen door. Want niemand kon hem iets doen. Tenzij de Vader het hen toestond. Want hij behoedde hem. Ik zal u behoeden. En zo heeft de Heere God zijn zoon kracht gegeven om te kunnen lijden en ook te kunnen sterven. En de Heere God heeft zijn zoon behoed, ook in het graf, want zijn lichaam zou geen verderfenis zien. En op de derde dag kwamen er engelen, steen werd weggerold en zijn zoon stond op, hij werd behoed. En is nu opgevaren in de hemel. En zo zou deze knecht een volkomen zaligheid zijn. Licht voor de heidenen. Vers 7, om te openen de blinde ogen. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. En uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Hier zien wij de heerlijke zaligheid. Voor mensen die gebonden zijn. Die vastzitten in de driften van de zonde. Die vastzitten aan zondige begeerten. Die vastzitten aan de macht van de wereld. Die verslaafd zijn aan de schijn en de leegheid van de wereld. Die gekoppeld zijn aan de vorst der duisternis. Die vastgehaakt zitten aan die reus, de vorst der duisternis. Maar nu is de Heer Jezus gekomen om die gebondenen uit te voeren. Af te haken van die reus de duivel en te haken aan zichzelf. Hij redt hen die verloren zijn in zonden en in misdaden. En hoe is het nou met u en met jou in ons leven? Waar luistert u naar? Waar luister jij naar? Luister jij misschien nog steeds naar de duivel? Al weet je dat zelf niet. Maar toch luister je. Als je deze zaligmaker niet kent in jouw hart en geen zielsverrukking over hem kent, dan luister jij naar de duivel. Want je zoekt de Heere niet. En wie zegt jou dat je de Heere niet moet zoeken? Dat zegt je meester, de duivel. En hij zegt tegen je, je moet je niet gewonnen geven hoor aan de Heer Jezus Christus. En dan moet je niet vroom gaan worden. Want dat is een heel naar leven. Dat zegt de duivel. Zonder dat jij dat weet. En je gelooft hem. En daarom zeg je, het kan later nog wel. Het hoeft nu nog niet. En zo verzet jij je tegen Christus. Omdat je vastzit aan de duivel. Dat is wel heel schokkend. Maar je zit of vast aan de duivel, of je zit vast aan de Heer Jezus. Misschien leeft u alleen maar voor het genot. En dat u niet weet van een strijd tegen het vlees. Of u denkt alleen maar aan uw status en aan uw eer. En u leeft echt niet als een grove zondaar. U bent echt geen crimineel en u houdt u aan de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar toch leeft u zonder God. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Van de duivel hoeft u echt niet meer te doen. Dat is genoeg. Om verloren te gaan. En zo wiegt hij een mens in slaap. Met alle welvaart. Met al het genot. En bij veel mensen is het geweten afgestompt. Ze denken niet na over hun zonden. En sommige andere mensen hebben plezier erin. Om bepaalde zonden te bedrijven. Daar willen ze echt niet mee stoppen. En al klopt het geweten soms, dat schudden ze van zich af. U bent gebonden. Gebonden in het gevangenhuis. En het is daar heel donker. Want de wereld ligt in de duisternis. En is op weg naar de eeuwige duisternis. Ziet mijn knecht. Hij is gekomen om gebondenen te verlossen. U hoeft in uw ellendige toestand niet te blijven. U hoeft niet afgestompt door te gaan door het leven. Als u in deze ellendige toestand zit, dan zonder dat u het beseft, dat u toch bij de Heere Jezus vandaan gehouden wordt en u geen zielsverrukking in hem kent. Besef, als u zo doorleeft, dan valt u in het oordeel van God, maar u hoeft niet zo door te leven. Want hij is gekomen, die gebondenen verlost uit de gevangenis. Vraag dan maar de Heere om ogen, om de werkelijkheid te zien. Waar leef ik voor? Hoe zijn de prioriteiten in mijn leven? Wat vult mijn leven? Open mijn ogen, Heere. Zal hij het niet doen? Zal hij niet werkelijk u laten zien en jou laten zien waar het in het leven om gaat? Hij wil verlossen. Daar is hij voor gekomen. Daar gaan we kerstfeest voor vieren. Dat zij die gebonden zijn, die in de gevangenis is, vrijgelaten worden. En wanneer u nou weet dat u in de gevangenis was en dat de Heer u verlost heeft, denk dan maar heel klein van uzelf. En vergeet nooit die grote weldaad die God u gegeven heeft. En bid veel om liefde, om hem meer te kennen, dat al uw zielsverrukking in hem mag zijn. Ja, verlang er maar naar, om al meer te sterven aan uw eigen ik. En zoek toch onder om Christus te kennen en onder zijn heerschappij te leven. En wanneer u weer struikelt en valt in zonde, blijf daar niet in liggen. Maar sta onmiddellijk op en ga onmiddellijk terug naar uw borg en zaligmaker. En belijd uw zonden ook onder tranen en zeg: Heere, help mij om het nooit weer te doen, sterk mij. En geloof niet de duivel wanneer hij wel eens bij je komt en zegt: maar je bent nog steeds mijn gevangene. Hij liegt, want de Heer Jezus verlost. En dan mag u gauw weer naartoe gaan. Onder zijn vleugelen een toevlucht nemen. Ziet het wonder van het kerstfeest. Christus is gekomen. Ziet mijn knecht. Amen. Laten wij zingen de lofzang van Simeon, het tweede vers. Laten wij samen bidden en danken. O Heere, zo komen wij tot u aan het einde van deze dienst. Om u te danken voor uw knecht, de Heere Jezus Christus. O geef, Heere, dat wij op hem letten. Over hem nadenken. Tot hem komen. Met heel ons leven. O Heere, wij bidden u, geef dat wij gebonden mogen zijn aan hem, want dat is de ware vrijheid, het eeuwige leven. Dank u, Heere, dat u het gekrookte riet niet vertrapt of verbreekt, dat armen bij u welkom zijn, dat niets nutten bij u een geopend hart vinden. Help ons, Heer, om zo tot u te komen. En wilt u onze toevlucht zijn. En dat we het leven bij u zoeken en vinden. Dank u, Heere, dat u alles hebt en alles bent. En dat in u alles ligt. Heere, gedenk ons. Verder van deze dag, de zondagsschool, wilt u ook dat ook heiligen aan de harten van de zondagsschoolkinderen. Zegent u ons ook vanavond weer in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij de lofzang van Zacharia, het vijfde vers. Thank you. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.